jij mag zelf bepalen of je bij ons wil komen werken, maar je stelt je eigen contract op met je eigen voorwaarden. Wij tekenen blind. Kijk wat er gebeurt. Dus al zet je er een Ferrari op, het is prima. Ik dacht toen van, als ik dan in het professionele leven kom, dan gaat het natuurlijk veel efficiënter en effectiever. En dan snappen mensen natuurlijk veel beter hoe je moet vergaderen, want dit slaat nergens op wat we aan het doen zijn. En dan kom je in het werkveld en dan zie je dat ze het precies zo doen. Weet je wel?
Je hoort fragmenten uit het interview met Lennart Thoma, die als organisatiepsycholoog geen genoegen neemt met de status quo binnen organisaties. Na het lezen van zijn boeken zijn twee citaten bij mij blijven hangen. Zit je klaar voor de eerste? Een overschot aan regels en structuren voorkomt wellicht grove fouten, maar ze dempt tegelijkertijd excellentie. Laat het citaat even rustig bezinken en denk eraan als de balans tussen controle en vertrouwen weer eens doorslaat binnen je organisatie. En de tweede kun je vanaf morgen ook direct toepassen. Stel de waarom-vraag vaak genoeg en je gaat vanzelf besparen op de overhead binnen jouw organisatie. De toon is gezet om Lennart uitgebreid aan het woord te laten en te leren dat niet alles wat ooit bedacht is, ook zo moet blijven. Veel luisterplezier bij aflevering 43 van de Gouden Graal podcast.
I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun.
We zijn vandaag te gast op een unieke locatie, namelijk in de Vanellefabriek, waarin we het verleden gaan laten botsen met de toekomst. We doen dat samen met Lennart Thoma, schrijver van de boeken Bedrijf Bamischijf en 99 Problems But The Boss Ain't One. Je hebt deze boeken geschreven toen je nog werkzaam was bij Kito. In het interview zal ik over die periode gaan, maar ondertussen ben je overgestapt. En zou je als eerste kunnen vertellen wat Kito deed en voor welke organisatie dat je nu werkzaam bent?
Jazeker, hoi Jaap. Wat Kito deed, Kito was van origine een, ja, een webshopbouwer. Mm-hmm. Komt eigenlijk een beetje de naam vandaan, Key2E, Key2E-commerce. En dan zeiden wij inderdaad gewoon Kito, ja, dat is wel een sleutelteen. En dus een marketingorganisatie en ik heb daar in eerste instantie begonnen als projectmanager, omdat toen hadden we nog maar 7 man toen ik begon en een organisatiepsycholoog, want ik was net afgestudeerd, op 7 man is een beetje overkill. Dus ik was projectmanager en deed ik dan die website projecten managen en ondertussen mocht ik me bemoeien met de organisatie, want ik zou wat weten van de organisatie aangezien ik afgestudeerd was. En toen hebben we dat best wel gek uitgebouwd. Het bedrijf werd groter. Op een gegeven moment 50 man. En heel erg zelfsturend of zelforganiserend. Dus collega's mochten alles zelf bepalen. Geen managers meer.
Ja, dat soort dingen. Zo nog gaan we daar dieper op in. Ja.
En waar ik nu zit, dus dat, daar de hele tijd gezeten. En ook een soort sub-BV daar gemaakt, waarin we advies gaven aan andere bedrijven over die manier van organiseren. En op een gegeven moment was ik wel eigenlijk een beetje uitgespeeld bij Kito. En toen besloot ik ergens anders heen te gaan. Dus nu zit ik hier bij Peoples. Ook een consultancybureau, maar dan dus in de Vanellefabriek in Rotterdam. En wij doen dus alles op het gebied van organisatieadvies. Eigenlijk om bedrijven mensgerichter te maken. Want werk is een heel groot deel van je leven. Waarom zou je dat niet wat leuker en ook wat effectiever kunnen maken?
Ja. Nou, ik probeer ook altijd voordat ik zeg, maar natuurlijk heb ik je boeken gelezen natuurlijk, maar ik probeer er voor mezelf ook altijd een soort insteken voor dit interview te
maken. Je zegt natuurlijk, maar dat hoeft helemaal niet.
Hoeft niet.
Nee, hoeft helemaal niet, okay. Maar leuk dat je het gelezen hebt.
Oh, dat je boek hebt gelezen? Ja, natuurlijk heb ik het gelezen.
En alle prep die je erin hebt gestopt.
Ja.
Dat is toch altijd leuk.
Nou ja, mijn insteek voor het interview toen ik je boek inderdaad gelezen had, was eigenlijk tijd om de ogen te openen. Conventies los te leren laten en weer te starten met genieten van het werkzame leven. Nou, dat zeg je net ook al eigenlijk in je introductie. Ik heb ook nog even op je website gekeken en daarin omschrijf je jezelf als zijn niet mijn woorden, het zijn je eigen woorden.
Jazeker.
Schrijver, spreker en de meest experimentele organisatiepsycholoog.
Ja.
Een beetje raar om van jezelf te zeggen, en ik weet niet of het waar is, maar ik vind experimentjes in organisaties zeker leuk, lekker zelfs. En persoonlijkheidspsychologie vind ik rete interessant.
Ja.
Einde citaat.
Ja.
Klopt het nog steeds of heb je vanochtend nog iets aangepast op je website?
Ik heb vanochtend niet iets aangepast, maar ja, ik zou zo weer wat dingen aan kunnen passen op zich. Maar ja, ik vind gewoon psychologie wel leuk. Dat soort van meest experimentele organisatiepsycholoog. Dat heeft iemand toen een keer tegen mij gezegd. En die zei, toen werd er ook nog gezegd, ja, dat moet je op je site zetten. Ja, oké, fijn. Dus dan doe ik dat wel. Ik vind het een beetje ongemakkelijk om daarmee, om dat de meest iets te zeggen. Maar goed, ik heb wel veel experimenten gedaan. Dus het is nog enigszins te staven misschien, maar ik weet niet of het het allermeest natuurlijk is. Maar ik vind het wel leuk om een soort van dingen uit te testen in organisaties als het gaat om nieuwe structuren of nieuwe manieren om te kijken of dus het op een hele andere manier kan. En dat doe ik dan het liefst met experimentjes en niet met, als je zegt verandering, dan het eerste wat mensen natuurlijk doen is een soort van hakken in het zand en we veranderen. Nou ja,
willen we niet.
Nou ja, ergens misschien willen ze het wel, maar ze willen zelf niet veranderen, dat is dan met name. Ja. Dus als ik maar niet hoef te veranderen is prima. Maar als we een experimentje gaan doen en we zeggen, ja, kan altijd nog weer. We kunnen altijd weer terug naar hoe het was. We gaan gewoon testen of het werkt. Werkt het niet, gaan we gewoon weer terug. Dan vinden mensen het opeens wel prettig om te doen en prima om te doen. Dus dat helpt dan heel erg. Ja. Maar en ondertussen, ik vind dus persoonlijkheidspsychologie ook heel erg interessant. Daar ging dus een van de podcasts die ik met Thijs Launsbach heb over, dus hoe ben je zo? En eigenlijk vind ik gewoon psychologie in de breedte interessant. En ondertussen ben ik dus ook weer cliënten aan het zien in een soort meer de klinische praktijk. Dus dat is ook wel super interessant en leuk om te doen. Dus ik hou nogal van steeds iets nieuws.
Steeds weer nieuws, je verveelt je niet.
Nee, zodra ik me ga vervelen, dan doe ik wel, ga ik weer iets nieuws doen of een nieuwe stap maken of iets anders proberen. En ja, zo blijf je lekker bezig, zeg maar.
Nou, misschien dat voordat we echt starten met het interview een kleine waarschuwing op zijn plaats is. Want jullie zijn namelijk heel rigoureus bezig met andere organisatievormen te kiezen, te experimenteren, die soms heel ver gaan. Maar die jullie experimenten kopiëren, dat zou niet slim zijn, omdat het maatwerk is.
Klopt.
Dus om rechtszaken te voorkomen, we beginnen er gelijk maar mee. Ben je het eens met de tekst, don't try this at your organization? Of zeg je, experimenteer maar raak en zie maar hoe ver het je komt?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat aan de ene kant, je kan gewoon lekker experimenteren in je organisatie. Maar doe het wel bij wat bij je organisatie op dat moment enigszins past of aansluit. Het is een soort van, als je van 0 naar, in één keer naar 100 gaat, dat is gewoon veel te veel. Hè? Je gaat niet, als je nog nooit een kilometer hebt hardgelopen, zeggen, oké, ik ga gelijk aan de marathon meedoen. Lijkt niet zo handig. Dus begin wel dan bij die eerste paar kilometers. En dus begin met misschien laaghangend fruit of iets wat gemakkelijk in te voeren is. Maar als je dat aan het doen bent, dan kom je uiteindelijk wel misschien bij de dingen die wat extremer zijn en zou je dat ook eens kunnen uittesten. Dus ik denk dat bij elke organisatie zou kunnen, alleen het heeft een langere aanloop soms nodig of ja, je moet jezelf even de tijd gunnen, denk ik.
Nou, we gaan er nog uitgebreid op terugkomen. Ik heb om te beginnen een aantal dilemma's voor je, waar je kort op mag antwoorden.
Ik zal het proberen kort te houden.
De eerste, is de functie van manager een uitstervend beroep? Ja of nee?
Oh, goeie, jemig. Ik ben bang van niet, hoewel ik denk dat het wel op een andere manier wordt ingevuld.
Okay. Maar de traditionele manager?
Nee, dat gaat wel weg.
Kunnen we afscheid van nemen?
Ja.
Okay. Dit soort experimenten in organisatievormen is alleen geschikt voor een jong personeelsbestand?
Nee.
Dat is een duidelijke. Van een medewerker die in loondienst is, kun je nooit dezelfde betrokkenheid verwachten als van de ondernemer die er met zijn eigen geld in zit.
Ah, oh, ook weer zo'n lastige. Ik moet toch eerlijk zeggen ja, dat zo is. Ja. Okay. Ja.
Het in ons werkzame leven met stip is onze grootste blinde vlek, dat is de volgende namelijk. Door in samenlevingen democratie als het hoogst haalbare goed te definiëren. En in ons werkzame leven het dictatoriaal gedrag als de standaard accepteren. Ben je het ermee eens of niet?
Nou, dat nu speelt?
Ja.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Ik heb hem ook geleend uit een van je boeken.
Ja, dat snap ik. Ja.
Zij moet bekend voorkomen. Dus die,
ja, dat klopt.
Maar ik vond het wel een hele, hele goede, omdat het wel natuurlijk een waarheid als een koe is wat dat betreft.
Ja. Ja.
We streven overal naar democratie.
Zeker.
En als we de deur doorkomen bij onze werkgever, dan laten we een heleboel van die gedachten laten we achter ons.
Ja, dan hebben we opeens een dictator die alles vertelt. En dat vinden we bij andere landen heel stom.
Maar in ons werk...
Maar in ons werk is het oké.
Is het oké, okay,
interessant, hè?
Die muurtjes gaan we vandaag gewoon weer herhalen.
Yep.
Het laatste dilemma. Wat werkt beter? Een groep gelijkgestemde of zoveel mogelijk verschillende persoonlijkheden binnen een organisatie?
Als ik moet kiezen, en het is allebei niet echt geweldig, maar als ik moet kiezen zou ik naar de gelijkgestemde toe gaan. En ik moet het kort houden, maar omdat als er te veel verschillen zijn, ga je het nooit eens zijn en krijg je alleen maar ruzie. Even in het kort gezegd. Dus je hebt tot zekere hoogte wel gelijkgestemden nodig om een bepaalde kant op te gaan.
Oké. Okay. Nou, dan heb je net al even iets kort over je opleiding verteld. Ja. Zou je ook iets kunnen vertellen over je eerste werkervaringen? Of ben je gelijk bij Kito toen begonnen?
Ja, dus Kito was mijn eerste officiële echte baan. Mm-hmm. Natuurlijk heb ik daarvoor allemaal bijbaantjes gehad. En liep ik stage ook bij een organisatieadviesbureau. Waarvan trouwens heel grappig is dat een van de... Of mijn stagebegeleider van dat organisatieadviesbureau waar ik toen net voor mijn afstuderen stage liep. Dat is nu een van de ondernemers van Peoples.
Okay.
Waar ik dus terecht uiteindelijk weer ben gekomen. Mm-hmm. Een soort van cirkeltjes weer rond. Mm-hmm. Maar nee, dus ja, eerste ervaring was Kito eigenlijk. Maar ik had wel allemaal ideeën en ja, gedachten over het.
Je stond te trappelen om ze in de praktijk ook te gaan brengen.
Jazeker, ja. Okay. Ja. En het was niet zozeer alles wat ik vanuit de opleiding per se had gekregen. Nou, natuurlijk krijg je veel uit die organisatie, psychologie, opleiding mee. Maar op een gegeven moment stuitte ik op Ricardo Semler. Ja. In 2013 was dit. Toen kwam de aflevering van Tegenlicht over Ricardo Semler en Semco, zijn bedrijf, zo'n Braziliaanse ondernemer die zijn collega's helemaal vrij liet om meer gelukkig te zijn in hun werk. En dat was voor mij echt een soort van game changer, dat ik mijn hele wereldbeeld ging op zijn kop. En ik dacht alleen maar zo, dit is wat we moeten leren eigenlijk op die organisatiepsychologie studies. Vanaf dat moment werd ik een heel vervelend, irritant veentje op de studie. Want wij leerden dingen van Mintzberg en oude theorieën en weet ik wat allemaal. Ja, leuk, zei ik. Maar dit is het nieuwe. Hier moeten we naar kijken. Dit is wat we te doen hebben eigenlijk. Weet je, wij zouden dat nieuwe gedachtegoed van deze vent eigenlijk moeten uittesten en verder proberen te brengen. En waarom leren we daar niet over? Dus ik heb mijn scripties daar, toen mijn bachelorscriptie en mijn masterscriptie daarop aangepast. Om daar veel mee te doen. En dat... En ik had al die boeken gelezen en weet ik veel hoe vaak ik die interviews terug heb gekeken. Kan ik bijna verbaasd. Nou, nu niet meer, maar ik kon ze basically gewoon uit mijn hoofd kon ik vertellen wat hij ging zeggen. En dat wilde ik gaan toepassen in een organisatie. En Kito leek me enigszins geschikt om dat te gaan proberen, zeg maar.
Ik moet ook zeggen, het is een van de boeken die ik wel eens het meest weggeef als mensen zeg maar het bedrijf of zo verlaten.
Ja.
En dan geef ik ook dat boek van Semco geef ik mee inderdaad.
Juist.
Om toch ook inderdaad de ogen even te openen inderdaad en een andere blik erop te richten inderdaad. Oké. Nou ja, we kunnen er niet omheen natuurlijk. Ik moet de vraag stellen. Hoe ben je aan de titel van jullie boek gekomen? Bedrijf Bamischijf. Want hij blijft hangen, dat zeer zeker. Maar er moet een verhaal achter zitten.
Ja, dus het verhaal was dat we dus een titel moesten hebben voor het boek waar we het over wilden hebben. En nou ja, we zaten een beetje te denken, oké, dus de kern van het boek, een groot deel van het boek, namelijk de eerste helft, gaat over de absurditeit van wat organisaties eigenlijk doen. En dat het eigenlijk dus, we willen het een beetje gek maken, soort van laten zien dat het best wel raar is. Hè? Dat we achterlijk veel vergaderen of dat we managementpraktijken soort van één op één overnemen, enzovoort, enzovoort. En dus die absurditeit die moest ergens terugkomen in de titel, vonden wij. En dus ik zeg, ja, het moet gewoon iets raars zijn. En toen was Cedric, waar ik het mee schreef, die was toen, en dat doet hij nog steeds, heel erg into dichten. Dat hij daarvoor niet zo heel veel, maar opeens was hij dat heel veel gaan doen. Dus hij zat een beetje in de rijm, dus... Ik zei, ja, mag ook iets wat rijmt of zo. En hij zegt zo, ja, oké, dus iets wat rijmt misschien op bedrijf. En het eerste dat hij zegt is bedrijf Bamischijf. Nou, en ik kwam zo niet meer blij van het lachen. Dat ik dacht, ja, dit moet het dan. Dit is zo achterlijk, zeg maar. Dus ik ging naar mijn vrouw toe. En ik half lachend nog aan de telefoon. Dus ik had Cedric aan de telefoon, terwijl hij dat zei. Mijn vrouw lag al op bed. En ik ging naar haar toe en ik zeg, dit moet je even horen. En ik zat nog steeds in een schaterlach. dit wordt de titel bedrijf Bami schrijven. Nou, zij kwam ook niet meer bij van het lachen. En toen dacht ik, ja, dit moet het dan zijn, weet je wel. Dan en is het gewoon een goede titel.
Hij blijft hangen.
Hij blijft hangen. Nou, maar ja. Nog een soort van leuk staartverhaaltje is dat we dus bij een uitgever zaten. En ik zal de naam niet noemen. Een grote uitgever. Mm-hmm. En die, daar kwamen we dus met de titel. En die vonden, ja, dat past niet in ons portfolio, zeg maar. En toen zeiden wij, oké, maar als jullie een betere titel hebben, zeg het maar. En toen kwamen zij met iets van organisatie bullshit of zo, of corporate bullshit. En toen zeiden we, ja, maar dat is veel te generiek en het gaat niet om dat alles bullshit is. En het gaat ook niet over corporates per se. Het gaat over alle bedrijven. Dus ja, vinden we toch niks. Nou, toen was het uiteindelijk dat we afscheid hebben moeten nemen van puur en alleen om de
alleen
titel.
Alleen om de titel?
Ja, uiteindelijk zijn we niet doorgegaan, want zij wilden dat niet. En toen hebben we, toevallig was de redacteur waar we mee werkten daar, die ging voor zichzelf beginnen. En daar zijn we toen meegegaan en die heeft het boek uiteindelijk als bedrijf. Want die vond het wel een leuke titel.
Ja, nou ja, goed. En je moet ook opvallen in de schappen.
Ja, het moet gewoon een beetje, en voor ons, wij houden wel een beetje van gek. Mm-hmm. Dus nou ja, weet je, we dachten, bedrijf maar schrijven, hilarisch.
Past
dus.
Het er helemaal bij. Ja. Oké. Nu is een van de dingen die je zou verwachten en die jullie ook wel gedaan hebben bij die beschrijft in je boek, zijn de zelfsturende teams.
Ja.
Is natuurlijk ook best wel de laatste 10, 20 jaar erg in opkomst gekomen.
Mm-hmm. Zeker.
Toch is het bij jullie, en je omschrijft dat ook heel treffend in je boek, waarom, maar het is geen succes geworden.
Nee.
En waarom, wat was eigenlijk de hoofdreden? Ja. Denk je achteraf bekijkend waarom dat toch niet gelukt is? Want je zou zeggen, als je naar een andere organisatievorm wil gaan, dat een zelfsturend team is een van de, die staat in iedere top drie, zeg maar.
Zeker. Dus wij waren één grote organisatie, groot, tussen aanhalingstekens, want we waren helemaal niet zo groot, maar ik denk dat er toen 30, 40 man waren of zo. En we vonden het te groot worden voor de communicatielijntjes en de manier waarop we wilden organiseren, namelijk gewoon transparantie voor iedereen. Iedereen mag ergens over besluiten. En we merkten gewoon dat het een beetje, dat die grote net, het werd net te groot om genoeg transparantie te blijven houden over wat iedereen doet en dat de lijntjes kort waren. Dus toen was de conclusie, dan moeten we dus misschien op gaan splitsen. Hoe gaan we dat dan doen? We dachten Eckhart Winsen, celletheorie, misschien een beetje, beetje splitsing doen. En toen hadden we allemaal een soort geschoven met opstellingen tot we dus op twee teams uitkwamen. En dat leek een beetje te zijn een soort van het all-star team, een beetje achteraf gezegd, all-star team en underdog team. Om te kijken wat er dan, wat daar zou gebeuren en of dat goed zou gaan. Waarbij we dachten, dat all-star team, dat loopt wel. Die kunnen het wel fixen, die snappen het. Het zijn de meest ervaren gasten allemaal.
En waren die ook het enthousiast over dit idee? Het meest
Ze waren allemaal enthousiast. Iedereen vond het wel interessant om dit te gaan uittesten. Natuurlijk zaten er een paar misschien bij die dachten, wat gaan we nou weer doen? Maar iedereen was wel zo van, ik denk dat dat goed is, want dan hebben we weer korte lijntjes. We weten dan, vanuit het team kunnen we dan een beetje eigen identiteit opbouwen. En dat schuurde soms ook nog wel eens van, welke identiteit hebben we nou? Ja, ik pas meer bij dit groepje. Dus het werd een beetje groepjes. Die twee groepjes werden het dan. Met wel multidisciplinair qua skills, wat dan in die beide teams zat. En wij dachten eigenlijk, we gaan een beetje soort van vanuit, ik was een beetje meer een soort van, ik liep een beetje tussen de teams door als een soort van coach. En zo waren de twee oprichters, zouden ook meer meecoachen en meewerken ook wel. Maar een beetje tussen de teams doorlopen. En wij dachten, wij moeten onze aandacht vooral aan de underdogs dan gaan geven. Want dat zijn de minst ervaren, die hebben het nodig. En dan gaan wij die helpen opstarten. En die anderen die kunnen dat prima zelf en dat lukt hem wel. Ja, en uiteindelijk wat er dus gebeurde was dat het all-star team juist zoveel ging kibbelen over basale dingen, over zelfs welke naam ze moesten hebben of zo, dat boterde gewoon op een gegeven moment niet. En zij kwamen helemaal niet vooruit. Terwijl het underdog team heel erg vragend en nieuwsgierig en zonder iets vasts gewoon ging starten en veel meer progressie haalde, hun klanten beter konden bedienen enzovoorts. Nou, en dat andere team, dat viel eigenlijk uiteen. Sommigen die waren zo gefrustreerd ervan dat ze weggingen naar een ander, die gingen ergens anders werken. En een aantal gingen dan gewoon in dat underdog team zitten. En toen hadden we opeens weer één team. Dus toen waren we weer een soort van terug bij af. Alleen we waren iets gedownskilled omdat er een aantal weg waren gegaan uit frustratie. En op zich was dat achteraf gezien toen prima dat het soort van weer terugging. Maar op een of andere manier werkte het niet om gewoon te zeggen van we splitsen het op. Iedereen is multidisciplinair, kan het gewoon zijn eigen boontjes doppen en succes ermee.
En zou je het nu bij een organisatie nog wel eens een keer voorstellen?
Kijk, op zich, als je al bijvoorbeeld in bepaalde afdelingen werkt of in bepaalde misschien regio teams werkt, dan kan je prima misschien wel een soort zelfsturende teams ervan maken. Het gaat er voor, meestal, in de meeste gevallen is het natuurlijk dat eigenlijk de manager weggaat. En wij hadden al niet echt managers meer, maar we wilden het soort van in twee losse teams soort van verder door laten gaan. En ik denk dat als je de manager wil weghalen, dat dat dan prima kan in heel veel gevallen. Maar dan moet de manager proberen om mee te gaan werken en niet nog ergens boven te hangen of iets anders te gaan doen. In één keer soort van lossnijden, dat heeft ook weer gevaar, zeker als de insteek verkeerd is. Dus voor mij is de insteek het belangrijkst, denk ik. Als de insteek is van, oké, we gaan jullie zijn al een team, maar jullie hebben nu een manager erboven. Jullie gaan meer zelf, meer vrijheid kunnen krijgen, wat jullie eigenlijk graag willen. En jullie mogen zelf beslissingen dan gaan maken over bepaalde dingen. Waardoor jullie meer ruimte hebben om te bepalen hoe jullie bijvoorbeeld een planning doen. Of hoe jullie elkaar inzetten, wie wanneer komt opdagen, whatever. Wij denken dat jullie dat zelf kunnen. Succes daarmee. En we gaan jullie coachen en helpen om dat te doen. Ik denk dat dat een prima insteek is. Als de insteek is, we gaan de middelmanagement eruit schrappen. Kosten besparen. Dan voelt iedereen dat als, dit is een kostbesparingsmiddel. En dan is het team helemaal niet klaar om het zelf allemaal te gaan regelen. Dus er zit een soort van geleidelijke overgang eventueel in als je dat zou willen. Als dat zou prettig zijn. En dan kan je een zelfsturend team prima daar naartoe gaan. Maar dat geldt ook niet bij elke organisatie dat dan de perfecte manier is. Alleen ik denk dat je moet gewoon een beetje dan ook weer kijken per organisatie wat werkt.
En welke karakters zitten erin? Als ik je goed begrijp, dan zijn de woorden die elke keer terugkomen zijn loslaten en vertrouwen.
Ja, zeker.
Dat zijn eigenlijk de kernwoorden. Want je noemde net al Eckhard Witsen inderdaad, met zijn BSO-organisatie, met een celdelingsprincipe. Ja, die heeft dan natuurlijk wel tot een succes gemaakt in de tijd. Nu moet je ook de markt moet je mee hebben natuurlijk.
Klopt. En hij splitste hem heel duidelijk op regio's toen natuurlijk.
Ja.
En had hij dan wel nog steeds meer oldschool, een soort directeur aan elke soort van celhoofd. Of een celstuk. Dus dat was, ik denk dat dat heel erg hielp ook, zeg maar, om wel een bepaalde leiderschap ook in je team te hebben. En dat was natuurlijk ook wat er eigenlijk, misschien heel in het kort, ook natuurlijk misging in de All-Star team versus het Underdog team. Iedereen wilde de leider zijn binnen het All-Star team. Binnen het Underdog team wilde niemand per se de leider zijn. Alleen er kwamen twee natuurlijke leiders op. Die ook de ruimte kregen om daar te zeggen, we gaan dit proberen, we gaan dat proberen. En dat werkte uiteindelijk veel beter. En ik geloof nog steeds wel in niet per se fixed leadership. Dus dat iemand aangewezen wordt als de leider. Ik geloof veel meer in dat natuurlijke leiderschap. Dat zie je zelfs als je nog op school zit en je gaat in een projectgroepje zitten. Er is altijd één student.
Die neemt voortouw.
Die neemt dus voortouw en die gaat het doen. En dat voelt heel natuurlijk aan. En dan volg je diegene. En dat is heel prettig. En soms kan diegene zich frustreren over het feit dat dan niet de anderen minder doen dan hij of zij. Oké, daar moet je dan afspraken over maken. Of dan moet je degene die dan dat voortouw neemt iets meer belonen voor dat hardere werk wat diegene doet. En dan is het prima.
Dus de karakters zijn natuurlijk ook wel mede bepalend voor zo'n experiment inderdaad.
Zeker.
Want als je inderdaad allemaal boquito's hebt, zeg maar, dan lukt het ook niet.
Wat is gebeurd in een All-Star team? Ja. En dus je wil daar een beetje een mix in. Nou, dan komt een beetje weer terug. Wil je gelijkgestemde of wil je diverse mensen? Je wil een beetje een mix. Je wil, ik denk, in dezelfde richting gaan kijken. Van, we willen dit met z'n allen ongeveer hetzelfde. Maar wel met verschillende karakters die verschillende persoonlijkheden die elkaar kunnen aanvullen om het beste
te doen. En het leukste lijkt me daarin natuurlijk dat je allemaal de dingen waar je zelf energie van krijgt, dat je die kan gaan doen. En dat zijn de dingen waar ik minder warm van word, zeg maar. Dat als iemand anders dat wil doen, be my guest, zeg maar.
Uiteraard, ja. Dus het liefst heb je iemand, als je dan een soort van echt een bedrijfje wil zijn. Iemand die het leuk vindt om de financiën in te duiken en daarmee bezig te zijn. En iemand die de marketing wil doen, iemand die de sales wil doen, iemand die de... Dus je wil gewoon een beetje een mix van dat soort mensen. En dat zou het fijn zijn.
Helemaal duidelijk inderdaad. Nou, ik heb toch nog één stelling voor je.
Leuk.
Managers hebben een totaal overzicht en meer verantwoordelijkheden en zijn daarom de zuurstof voor de organisatie. Mee eens of is dit vloeken in de kerk?
Kijk, als ze natuurlijk de informatie bij zich houden en niet delen, dan hebben zij inderdaad, zijn ze belangrijk en zijn ze op dat moment dan hoogstwaarschijnlijk ook nuttig. Als je die informatie natuurlijk zou delen, en openbaar zou stellen voor de rest, dan heeft iedereen evenveel zeggenschap en zeggenkracht. En kan je ook mensen hebben die dan weer als natuurlijk leider opstaan, die wel het overzicht gaan pakken omdat ze denken dat het nodig is. Dus om een voorbeeld te geven, wij hadden op een gegeven moment ook omdat iedereen dezelfde informatie, alles was transparant, iedereen had dezelfde informatie in de organisatie. En je merkte op een gegeven moment was er een punt dat het leek alsof niemand echt het overzicht had. En dus werd de drang dat iemand het overzicht ging pakken, werd steeds prangender, zeg maar. En, dus, en mensen voelden dat. En toen kwam er toch iemand die zei van... Oké, ik ga even erboven hangen. Ik ga even kijken wat er nou gebeurt. Even, of misschien doen we dat even met een groepje. Even samen kijken van wat gebeurt er nou? Wat speelt er nou? Even overzicht pakken in plaats van nu alleen maar in de modder staan. Dus je krijgt automatisch, denk ik, die neiging... omdat het ook nodig is, die rol... Maar het is gewoon simpelweg een rol. En dat kan verdeeld worden over de mensen eventueel.
Want toen ben je er best wel ver in gegaan. Hè? Want zeker. Jullie hadden toch ook een soort dashboard in de gang hangen... van, ja. van iedere 20 minuten zeg maar de belangrijkste informatie op gedeeld werd.
Klopt.
En dus, wat voor soort informatie stond daar precies op?
Dus dat was eigenlijk vrij basale financiële informatie over... gewoon debiteurensaldo, omzet, de kosten die er waren die maand... of misschien zelfs die week als er nieuwe kosten bij kwamen... werd het gelijk geüpdate. Ik weet niet of het toen, ik ben even vergeten, misschien staat het in de boek, dat we toen de tijd ook nog uren bijhielden voor sommige klanten. Nou, dat werd dan ook eventueel daar genoteerd. Dus we probeerden daar best wel wat, de informatie of de data die we hadden, probeerden we daarin te zetten. En dat werd gewoon, dat zag iedereen openbaar. Ook mensen die binnenliepen, klanten, leveranciers, maakt niet uit. Iedereen kon het zien en dat vonden wij prima. Ja, kijk maar. En nu gaat het niet zo goed. Of nu gaat het wel goed. Ja, we moeten er weer aan trekken. Kom wel goed. Nee, dat soort dingen.
En op een gegeven moment hebben jullie toen een volgende stap daarin genomen met de informatievoorziening. En daar heb je zelfs het wereldnieuws mee gehaald. Voor mij ben je in Japan toen ook nog op nieuws geweest.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat was de app. Nou, ja. Vertel het zelf maar. Het had met salarissen te maken.
Ja, klopt. Dus op een gegeven moment zaten we na te denken over... dat salarissen nog steeds bij ons ook werden bepaald op basis van input. Namelijk hoeveel uur je werkt bepaalt, je contract bepaalt je salaris. Dus iemand werkt 32 uur, 40 uur, enzovoort. En we dachten dat is raar, want wij zeggen je mag werken wanneer je wil. En je hebt ongeveer vakantiedagen. En als jij je werk afkrijgt in 2 uur, in plaats van in 40 uur, top. Weet je, dan doe je evenveel in principe. Dus waarom zou dat dan niet op die manier ook beloond moeten worden? Dus we zaten denken, oké, in plaats van input kunnen we het op een andere manier salarissen met elkaar vergelijken en verdelen. Dus meer op output of misschien nog beter op outcome. Wat is de uitkomst van hetgeen wat je doet, zeg maar. Maar ja, hoe ga je iemand vergelijken die de heikele punt was, hoe ga je iemand vergelijken die de administratie doet, wat heel belangrijk is, ten opzichte van iemand die de sales doet of die een website developt. Hoe vergelijk je die uitkomsten met elkaar op zo'n manier dat je de salaris aan kan koppelen? En dat is natuurlijk best wel lastig. Totdat iemand zei in de groep, waarom niet op gevoel? En toen dacht ik, holy moly, dat is best wel een goed idee. Want inderdaad, iedereen heeft er toch wel een beetje een gevoel bij elkaar van... Okay, die brengt meer toegevoegde waarde in de organisatie, die wat minder... of die werkt wat harder, of die wat doet wat minder. We hebben allemaal, zeker als je redelijk klein bent... heb je best wel een gevoel wat iedereen doet. En wie net wat hoger in de ranking staat, om het zo te zeggen, dan de ander... Dus toen was het een beetje de leus van oké, we hebben one measurement to rule them all, namelijk gevoel, namelijk sentiment. Kunnen we dat dus als we sentiment van iedereen gaan vragen over alle collega's, of over een gedeelte van de collega's, kunnen we dan daar salaris aan koppelen? Dus uiteindelijk hadden we een app gemaakt, waarbij je eigenlijk gewoon heel simpel elke collega zag met een schuifbalkje. Dus ik zag alle collega's en dan kon ik het schuifbalkje naar rechts of naar links doen. Links was minder goed, rechts was beter, zeg maar. Oké, en dan ging je op basis van waar je iemand plaatst, de app ging dan vergelijken waar je dan anderen plaatst. Want ik kan bijvoorbeeld heel positief zijn aangelegd, dus ik zet iedereen best wel rechts. En iemand kan wat negatief zijn aangelegd, die zet iemand best wel links. Nou, daar werd een normaal verdeling over soort van die scores heen gemaakt. En die normaal verdelingen werden soort van op elkaar gelegd. En dan werden die scores... werden vergeleken en er kwam dan een ultieme score voor jou uit. Dus ik bepaal samen met mijn andere collega's wat jij, Jaap, zou krijgen of qua score. En die score zou dan weer gekoppeld zijn aan een salarispot wat we die maand zouden hebben. Want we dachten van oké, we kunnen dat ook laten fluctueren. Dus dan zeggen we oké, we hebben omzet van deze maand. En dat min de vaste kosten die we hebben. Nou, pand en bier, even zo gezegd. En dan hebben we misschien nog een marge die we willen hebben. Oké, fine, voor eventuele investering of ontwikkeling. En dan alles wat overblijft is salarispot. Nou, die salarispot die wordt dan verdeeld op basis van die normaalverdelingsscore die je krijgt. We hebben een minimum ingebouwd. Volgens mij was het minimum iets van 600 of 700 euro of zo. En dat was dan gebaseerd op dat iemand echt maar 1 dag of minder dan 1 dag zou werken, zeg maar. Dat je daar...
Ja, oké, dat moeilijke woorden. En je zit ook met minimumloon, dan moet je ook nog aan voldoen.
Je moet minimumloon ergens aan voldoen. Maar hoe we het uiteindelijk hadden bedacht, en dat hadden we ook met... We hebben hypotheekadviseurs gesproken, de accountant en weet ik wat allemaal. En die verklaarden ons allemaal voor gek. Maar waar we wel op kwamen was dat we in contracten een minimaal 5 uur contract aan iedereen zouden kunnen geven. Met soort van dus een plusje, soort van een min-max contract. En dan kon je dus, wat we dan zouden doen, is je zou dus een bepaald salaris krijgen op basis van die score. En dan zouden we eigenlijk een soort van om gaan rekenen wat dat dan in normale uren zou zijn. En dat geven we dan door aan de loonadministratie van hij heeft 32 uur gewerkt, want hij heeft dit salaris gekregen. Dus dan is dat 32 uur of 31 uur gewerkt, terwijl dat de uren, dat houden we niet bij, maar het gaat om in reverse om het soort van wettelijk logisch te maken.
Ja,
zeg
nee,
maar.
Dat moet het dan natuurlijk.
En dus, nou ja, en dan zou je dus zo elkaar vergelijken en dan zou je dus elke maand kunnen fluctueren in je salaris. Dat hebben we twee weken getest, die app, want die app hadden we uiteindelijk gemaakt. En we zouden dat dan gaan testen. En dan zeiden we, oké, dit is een pilot waarbij we dus je oude salaris blijft gewoon nog even bestaan. Maar je ziet in de app wat je nieuwe salaris wordt als we de app zouden gebruiken. En dat testen we dan een aantal weken of maanden. En als we dan denken, oké, dat voelt prettig, dan kunnen we het misschien invoeren als iedereen dat zou willen. Alleen, jammer genoeg, vind ik dan, was de timing was echt het slechtste van allemaal. Want financieel ging het minder. Dus iedereen kreeg automatisch in de app ook veel minder salaris. Want ja, financieel ging het. En ik en Cedric waren op het punt om eigenlijk een nieuwe BV te starten. Om meer dat organisatieadvies te doen. Dus wij zouden er al uitgaan, terwijl ik de aanjager was van die app. Dus ik zou dan bepalen dat iedereen de app moest gebruiken die ik wilde dat zij gingen gebruiken. Maar ik zou er niet in deelnemen, zeg maar. Dat is heel raar. Dus nou, en zo nog wat dingen wat niet echt lekker liep. De app liep niet zo heel erg lekker. Dus hij had een paar bugs en dan waren er wat fouten in. Dus iedereen was er heel snel klaar mee en vond het doodeng. Dus toen hebben we die heel snel weer in de ijskast gestopt.
Want was het ook wel zichtbaar, zeg maar, wat je collega's over jou als beoordeling gaven?
Alles was transparant. Dus je kon zien wat de collega's over jou zeiden. Dus er was ook gelijk een feedback tool. Waarbij je dan naar een collega kon toe gaan, hey, je hebt me wat lager gegeven, hoe zit dat?
Want werden daar vaak gesprekken dan in die...
Ja, er kwamen gesprekken.
Ik kan me voorstellen als iemand mij slecht beoordeelt, dat ik even naar hem toe stap en zeg, joh, hey,
hoe zit het?
Maar misschien is dat ook wel de bedoeling.
Dat was zeker de bedoeling.
Zeker, ja.
Dus het was echt de bedoeling dat er ook feedback, en we hadden al daarvoor een feedbackproces waarin collega's elkaar beoordeelden. Dus we deden geen functioneringsgesprekken met de baas, maar collega's beoordeelden elkaar al. Dus vandaar was ook de makkelijkere stap. En collega's bepaalden elkaar salaris. Dus de stap naar de app was voor ons gezegd wat relatief makkelijker. En op zich misschien ook wel logisch of zo. Maar je zag niet alleen wat jij mij zou hebben gegeven. Maar jij kon ook zien wat ik iemand anders zou hebben gegeven. Zodat er geen vriendjespolitiek ontstond. En weet je wel, wij gaan even samenspannen. En dan gaan we Jaap hoger of midden.
Een expeditie Robinson verbandjes sluiten.
Juist, alles was open. Alles was open. En juist heel goed. Waardoor als dan... Er zit dan gelijk een soort impliciet controlemechanisme natuurlijk in. Dat ik ga natuurlijk niet samenspannen met iemand om iemand anders lager of hoger te geven. Want als dat wordt opgemerkt, dan krijgen wij, de groep is groter dan wij twee, krijgen wij natuurlijk veel lagere cijfers. Ja. Dan worden wij al gestraft, zo gezegd. Dus nou, dat per definitie zou niemand dat dus gaan doen al, op basis van die app. Dus ik vond het een fantastisch.
Maar het is een heel leuk experiment. Toch?
Fantastisch experiment. En ik geloof nog steeds ergens in die app dat het... En misschien dat je dat op bonussen kan uitoefenen of zo. Weet je wel, dat je het alleen daarop doet. Of dat je, weet ik veel, een soort punten... bijvoorbeeld zo'n bedrijf Rockstars, die heeft zo'n puntensysteem of zo. Dat als je bijvoorbeeld heel veel blogjes of weet ik veel wat schrijft, krijg je punten. En degene die de meeste punten heeft aan het eind van het jaar verdient een reis of zo naar, weet ik veel, zoiets.
Ja, want ik denk dan gelijk, maar goed, dat komt ook door mijn achtergrond. Smart, hè? Je moet het makkelijk of goed meetbaar kunnen maken. Van hoe ga je inderdaad de output van iemand die soms ook achter de schermen werkt. Hoe ga je dat inderdaad toch zichtbaar maken voor de collega's wat je doet. Dus misschien moet je dan ook meer als ambassadeur van je eigen werkzaamheden op gaan treden. Van ja, maar dit en dit heb ik allemaal gedaan afgelopen maand.
Ja, maar dat wilde ook niet dat het overdreven werd om dan maar een hoger salaris. Want dan zou je dus ook weer soort van afgestraft worden. Van ja, je zit alleen maar te pochen over je werk dat je allemaal goed hebt gedaan. Dat is ook niet de bedoeling. Dus de bedoeling is om wel die transparantie te geven, maar toch konden wij ook wel zien dat bijvoorbeeld de hele introverte, stille developers die eigenlijk gewoon heel goed hun werk deden. Iedereen wist dat diegene heel goed hun werk deed. Of de administratiedame die we hadden, ja, die werkte eigenlijk een beetje in een gesloten hokje en heel veel thuis. Maar iedereen wist dat het allemaal, het verliep goed. Dus we waardeerden dat ook wel echt heel erg. Gewoon als we het over hadden, konden we best wel zeggen, ja, Diana doet gewoon echt fantastisch werk.
Het kan ook wel, denk ik, binnen de bedrijfsgrote organisatievorm is wel bepalend. Want met 100 mensen, dat je niet iedereen meer persoonlijk kent.
Nee, dan kan het dus dan moeilijk. Dus dan moet je ook naar of een soort celdeling uiteindelijk ook weer toegaan. Ja. Of in ieder geval een klein formaat hebben om dat van elkaar te kunnen gaan zien. Je zou het ook in een team de app in kunnen voeren. Maar wordt het echt voor een hele organisatie van 100 man of... Dat gaat gewoon niet.
Dat lukt gewoon niet meer. Nee. Nou, een ander dingetje die ook in ieder arbeidscontract voorkomt, zijn het aantal vakantiedagen.
Yep.
Nou, daar hebben jullie ook wat moois op gevonden.
Ja, die hebben we gewoon geschrapt. Ja. En eigenlijk was dat, zeker bij Quito, was dat geboren uit luiheid. Dat de twee, en het was het, ongeveer toen ik begon, was het eigenlijk al. En toen later hebben we het wel echt soort van meer geclaimd dat we onbeperkt vakantiedagen hadden. Dat deden we dan in vacatureteksten ook expliciet zetten. Daarvoor werd dat nooit zo expliciet benoemd. Maar eigenlijk wat er gebeurde was, Cedric en Patrick waren te lui om bij te houden wat de vakantiedagen van iedereen waren. Of dat te laten bijhouden of daarop te controleren. Ook zat er vanuit Patrick ook een soort van een oud zeer zeg maar nog in van, een, van zijn vorige werkgever. Waar hij dan bijvoorbeeld heel veel overuren had gedraaid. En in de weekenden door had gewerkt. Maar dan had hij zijn vakantie wel opgemaakt. Maar moest hij bijvoorbeeld nog naar de tandarts. En dat mocht dan niet. Terwijl hij dacht, ik heb zoveel overuren. Waar doe ik het dan voor, weet je wel? Dat dan, ik geef wel heel veel meer. Waar ik niet eens zo heel veel meer voor krijg. Maar ik mag dan niet een dag extra. Waarom gaan jullie daar moeilijk over zitten? Ja, maar we hebben zoveel vakantie daar. Nou, dat vond hij dus onzin. Dus we hielden het gewoon niet bij. En het niet bijhouden we omgetoverd tot, oké, zoek het uit. Je hebt onbeperkt vakantiedagen.
Maar het heeft ook weer te maken met de verantwoordelijkheid natuurlijk. Want als jij dan in een team of aan een project werkt, dan ga je ook eventjes de agenda's naast elkaar leggen en zeggen, joh, als jij dan gaat, toch ik dan inderdaad, in plaats van het gewoon maar indienen in een systeem, dan wil ik vakantie hebben en dan maar kijken wat de baas ervan zegt.
Precies.
Die niet alle ins en outs van dat project misschien kent.
Ja, dus dan moet en dus zie je dat dan dat project dan een probleem krijgt. Maar eigenlijk krijgt het probleem wordt verschoven naar de leidinggevende die dan alles moet gaan checken en moet gaan bijhouden. En dan opeens is de rol van de leidinggevende echt heel, of de manager, heel erg belangrijk. Want die moet zorgen dat iedereen erbij blijft op de juiste momenten. En kijk, inderdaad dat je dan 10 vakantiedagen aan het eind van het jaar nog hebt om op te maken. Want anders moet je worden uitbetaald. Dus het kost anders het bedrijf geld of zo. Of er moet een andere regeling komen. Krijg je nou wel de vakantiedagen mee voor volgend jaar of niet? Zoveel geregel en zoveel moeite wat je daar eigenlijk in moet stoppen, wat alleen maar geld kost, ja, daar kan je net zo goed gewoon zeggen, we doen het niet meer. Scheelt je allemaal systemen waar je de uren en vakantiedagen bij moet houden. Scheelt zoveel geld en tijd. Hartstikke lekker. Dus dat.
Nou, nu hebben we er al een aantal genoemd, maar toen je zeg maar begon te experimenteren, toen waren er vast wel een paar onderwerpen die toen in de begintijd, die het de heftigste discussies hebben opgeleverd.
Jazeker.
Noem er eens een paar.
Ik denk dat de eerste waar we het allerheftigste discussie over kregen was uiteraard collega's die elkaar salaris konden inzien en gaan bepalen. Dat was voor sommige collega's heel spannend om gewoon überhaupt dat hun salaris werd gedeeld met de rest. Terwijl wij dachten, het voelt best wel eerlijk aan, dus hoe erg kan het zijn? Maar dan was het meer persoonlijk, maar dat hoort niet of zo, zeg maar een beetje dat. Zo van, ik ben dat niet gewend, dus we praten thuis niet over geld. Dus we gaan het hier ook niet over geld, een beetje zo. En anderen vonden het echt een achterlijk idee dat collega's hun eigen salaris of elkaars salaris zouden gaan bepalen. Want dat zou toch nooit werken. Terwijl mijn vraag dan was, maar nu bepalen Cedric en Patrick het. En denk je dat hun enig idee hebben wat zij aan het doen zijn met salarissen? Ze doen ook maar wat. Wat zij ook letterlijk zeiden soms. En ze vonden het super stom om te doen. Want ze zeiden, we zitten toch altijd fout. Of we geven te veel. En dan zijn wij de sjaak, soort van. Of we geven te weinig en er is nooit iemand echt tevreden. Zelfs als je te veel geeft, dan zegt iemand, oké. En niet zo van, dankjewel, of zo. Dat werd nooit. Dus ja, ze vonden het niet leuk om te doen. Nou, dat gaf heel veel discussie toen ik dat wilde invoeren. Er werd ook echt gezegd, Lennart, je bent helemaal gek geworden.
Oké. Denk jij, want je bent natuurlijk ook heel veel bezig met cultuur, ook van andere organisaties eventueel te veranderen. Denk je dat iedere bestaande organisatie voor 180 graden omgedraaid kan worden qua cultuur? Of zijn er alleen maar kleine stapjes te maken in die cultuurwijzigingen? Of denk je van, het moet gewoon binnen 6 maanden moeten we gewoon die hele organisatie om kunnen turnen? En natuurlijk is het afhankelijk van de grootte, maar
ik denk dat het kan. Mm-hmm. Alleen, dus in theorie kan het, laten we het even zo zeggen. Ik denk dat je een organisatiecultuur echt drastisch kan veranderen. Alleen gaat dat, als je dat zeker op hele korte termijn wil doen, gaat dat gepaard met zoveel weerstand en zoveel pijn, dat heel veel mensen gaan vertrekken, dat je best wel wat kosten erin gaat maken. En je hebt wel echt een aantal keyspelers nodig die daar allemaal op één lijn staan en blijven staan, ondanks al het vuur wat ze aan hun schenen gelegd krijgen. Als ze die kunnen blijven staan, kan je de cultuur echt wel omswitchen. En dat zijn dan natuurlijk vooral de leidinggevenden, de hoogste pief eigenlijk.
Maar wat moet je dat altijd top-down doen? Of kan je het ook?
Nee, je kan het bottom-up doen, alleen is het gewoon veel lastiger. Dus, en duurt veel langer. Dus ik geloof heel erg dat als het top-down, dan is het makkelijk, dat is de makkelijkste route. Dus als ik ergens binnenkom, vaak word ik ook door een manager of een leidinggevende zeg maar binnengehaald om iets te gaan doen. En dan vraag ik ook van, oké, weet je wel, wat wil je precies, waarom wil je het precies en hoe ver wil je gaan? En weet wat de consequenties daarvan zijn als je dit gaat invoeren.
Wat moet er ook een dringende reden zijn om het te gaan doen? Want als alles nu een beetje voortkabbelt en het gaat wel redelijk en de resultaten zijn wel goed.
Het hoeft niet. Hoewel urgentie kan helpen, maar kijk, het is comfortabeler het te doen in een positieve periode, want dan heb je de financiële ruimte en misschien de tijd om die stappen te maken, ja. Want het kost gewoon veel tijd. Mm-hmm. Als je heel erg onder druk staat en je bent in overlevingsmodus, is het heel moeilijk om je ogen een beetje, die oogkleppen open te doen om naar een andere manier te gaan kijken. Hoewel dat ook wel voor die urgentie kan ook wel eens helpen. Hè? Als, zeker als de, ja jongens, we krijgen gewoon geen nieuwe mensen binnen en we hebben echt nieuwe mensen nodig. Dus probleem, dus we moeten iets anders gaan doen. We moeten onze cultuur gaan veranderen. Of er zijn nu heel veel mensen die weglopen, die niet tevreden zijn of whatever. Dan moet je wel, zeg maar. Maar het is prettiger om het in een positieve setting te doen, waarin iedereen al zin heeft om überhaupt, het maakt het veranderen makkelijker als mensen in een positieve staat zijn. Dus top-down zou ik dan dat vooral doen. Bottom-up nogmaals kan, maar vergt heel veel werk en heel veel tijd. En uiteindelijk moet er een leidinggevende ergens zijn die daar akkoord mee gaat en erin meegaat. Of het ziet dat zijn mensen dat heel graag willen. En dan meegaat, zeg maar.
Faciliteren. Ja. Want je noemde nu natuurlijk al even, oké, de top, de leiding, die moet zo en zo erachter staan en die moet de projecten dragen, zeg maar. Ja. Maar wat zijn, zeg maar, je knoppen waaraan je draait om de medewerkers ook, de lagen daaronder mee te krijgen?
Ja, dus heel veel wat ik doe is heel veel individuele gesprekken voeren met de mensen, en als het te groot is, dan doen we een vraaglijst ook uitzetten en spreken we wel van verschillende afdelingen en verschillende teams, het liefst in ieder geval één iemand. Mm-hmm. Om gewoon een beetje gevoel te krijgen bij hun persoonlijke belang en wat voor obstakels. Eigenlijk de vraag die ik stel is, welke obstakels heb jij nu in je werk die ervoor zorgen dat je je werk niet met voldoening kunt doen of niet effectief genoeg kunt doen? En als we die obstakels weghalen, zou het dan beter gaan? Mm-hmm. En dan zeggen ze vaak, ja, tuurlijk. Oké, vaak zijn dat soort obstakels zijn bepaalde regels of bepaalde dingen in de cultuur die hun tegenwerken. Als we die kunnen weghalen, dan verandert de cultuur eigenlijk al een beetje. Dus ik geloof heel erg dat Peter Drucker zegt, culture eats strategy for breakfast. Ik sta daar ook achter, dat ik denk dat cultuur heel erg belangrijk is om je strategie voor elkaar te kunnen krijgen of een bepaalde strategie te kunnen vervullen. Maar het probleem met die quote is dat hij niet zegt hoe je cultuur verandert. En cultuur is een beetje een soort ongrijpbaar begrip. Dus ik heb een andere quote om daar een beetje op aan te haken. Structure eats culture for lunch. Dus als jij je structuur weet te veranderen, dan verander je automatisch de cultuur in je organisatie. Waarom? Omdat het gedrag van mensen wordt voor een heel groot deel natuurlijk bepaald een beetje door persoonlijkheid, maar voor eigenlijk het allergrootste deel bepaald door context, door de omgeving of de situatie waar ze in zitten. Sta je op een feestje, is de kans dat je gaat dansen vrij aanwezig. Op een begrafenis doe je dat waarschijnlijk een heel stuk minder. Mm-hmm. En zit je in een hele andere soort stemming. En dus de context die we met elkaar scheppen bepaalt hoe je je gaat gedragen. En gedrag maakt cultuur uiteindelijk. Dus verander de structuur, voer iets in als onbeperkt vakantiedagen en mensen denken opeens, hey, ik krijg vertrouwen, ik heb nu ook de verantwoordelijkheid om mijn eigen dingen in te plannen met mijn collega's en opeens ga je overleggen met je collega's over hoe we het project gaan plannen en wanneer wie op vakantie gaat. Hop, cultuur is veranderd. Eigenlijk door zoiets simpels als een structuurveranderingetje. En zo heb ik tal van voorbeelden van hele kleine dingetjes die je kan switchen of veranderen wat een cultuurverandering op gang brengt.
En brengt het je dan weer, als je dan voor je tweede, derde gesprek bij de leidinggevende zit, brengt het je dan soms wel eens in moeilijkheden? Want dan moet je gaan zeggen van, ja, die vakantiedagen, dat gaan we nu eens even anders doen. En al die regeltjes en procedures die we hebben, ja. Ik heb mensen bekeken en ik heb gesprekken gevoerd. Ik kom nu 10 keer dezelfde regel tegen die inderdaad mensen belemmeren in hun werk. Dus wat denk je ervan om die eens overboord te gaan zetten?
Ja.
En kennis is macht, hè, bij die managers.
Zeker, dus dat vinden ze vaak heel erg. Dus dat is heel grappig, vaak als managers bij ons komen en vragen om een bepaalde verandering, zeggen ze vaak, je moet met de mensen aan de slag, mijn medewerkers aan de slag, want die hebben moeite om die verandering, whatever. Maar uiteindelijk ben ik altijd meer met de managers aan de slag dan met de medewerkers, omdat zij vooral moeten gaan loslaten, een aantal dingen moeten loslaten inderdaad, en vertrouwen moeten hebben, wat je al eerder zei. En dan moeten ze dus ook gaan proberen om, nou, laten we eens die regel loslaten. En dan ga ik dus weer in zo'n experimentvorm van laten we het eens proberen. We gaan gewoon 3 maanden testen. Weet je? En dat bespreken we ook met de collega's, we gaan testen. Mm-hmm. Betekent niet dat het dus forever is. Het kan zijn dat we weer teruggaan naar hoe het was en de regel weer invoeren als we denken dat nuttiger is. Anders gaan de dingen kapot. Maar laten we het gewoon eens even testen en zien wat er gebeurt. Dat is ook zo'n stijlregel die we ook hier bij Peoples heel veel hanteren. Is het goed genoeg voor nu en veilig genoeg om te proberen? Dan gaan we het doen. En dan gaan we gewoon kijken wat er dan gebeurt.
Ja,
als het misgaat, kunnen we altijd weer terug. En dan is het regeltje weer. Maar dan weet iedereen daarna wel waarom dat regeltje er is. En dan is het veel minder een obstakel en veel meer een tool dat je helpt in plaats van dat het... regels zouden er eigenlijk moeten zijn om je te helpen. Niet om werk af te breken.
Mee eens, want een simpele regel die iedere organisatie weer wat heeft, zijn bijvoorbeeld onkostendeclaraties.
Mm-hmm.
Nou, daar moet altijd een formulier voor ingevuld worden. Moet altijd het bonnetje moet erbij gescand worden inderdaad. Dat moet dan naar de leidinggevende, bla bla bla, dat hele.
Ja.
Nou ja, Semco die heeft het ook al in zijn boek benoemd natuurlijk. Gewoon van, als jij vindt dat het gedeclareerd moet worden,
ja.
Be my guest.
Maar geloof je?
Doe het maar. Ja, inderdaad. Maar voor heel veel organisaties natuurlijk, en dan hebben we het nog ineens over dan de administratie of de accountant, ja. Die zijn vaak geen fan van jullie, denk ik.
Nee, die vinden ons lastig.
Ja, dat kan me voorstellen.
Dat is zeker waar. En dus ook onder degene die de administratie bij Kito deed, mm-hmm. ja, die werd wel eens knijtergek, want de pinpas was gewoon... Die lag ergens en we hadden gewoon... we werkten in Slack. Mm-hmm. En dan kon je pinpas intikken en dan gaf Slackbot de pincode, zeg maar.
Okay,
dus voor iedereen was het duidelijk wat de pincode was. Mm-hmm. Nou, dan kon je kopen wat je dacht dat nodig was. Zolang je het bonnetje meenam en het bonnetje netjes in de juiste plaats bij de administratie neerlegde. Want dan kon diegene dat... Ja. En af en toe kwam ze met een vraag, wie heeft dit bonnetje nou weer? Nou, dan moest iemand even biechten. Mm-hmm. Nou, prima. Maar als we onkostenformulier, declaratieformulier moesten hebben en weet ik wat, dat geeft natuurlijk ook superveel werk aan de administratiekant. Om dat allemaal weer gaan te zitten scannen voor de leidinggevende, goed te keuren. En dat. Dus het geeft veel meer problemen misschien om dat. Dus ik denk dat het bij al die experimenten en bij al die dingen is. Er is, en daarom heet het ene boek ook 99 Problems, but the Boss Ain't One. Je krijgt een hele andere set aan problemen. Het is niet perfect, het is niet geweldig. Maar je gaat een aantal problemen zeker oplossen. Maar je krijgt andere problemen voor terug. En dan is een beetje de keuze aan jou van welke problemen vind je vervelender. Weet je wel, wil je de oude problemen of wil je de nieuwe problemen? En ik kies vaker voor de nieuwe problemen, want die vind ik minder vervelend dan de oude problemen. Zeg
maar ook hier komen we natuurlijk weer terug op die stelling van de democratie en die dictatuur inderdaad. Ja. En het is natuurlijk ook wel heel raar dat we mensen wel zeg maar een hypotheek laten nemen voor een huis van 3 ton.
Ja.
Maar als ze een nieuwe bureaustoel willen hebben, ja, dan
geen
moet
budget
wel,
voor.
Geen budget voor, geen budget, formuleertje invullen en dat soort zaken.
Dus en dat houden ze niet.
Nee, dus dan behandelen die mensen echt als kleine kinderen. En dat gaat natuurlijk toch onbewust gaat dat...
En dan komt het soort van het wederkerigheidsprincipe komt dan heel erg terug. Is dat je, als je dat vertrouwen eigenlijk meer wantrouwt, dan gaat de medewerker ook meer wantrouwig zijn richting de organisatie. Want ik heb zoveel... regeltjes en kleine lettertjes waar ik voor getekend moet hebben. Ik ga maar onderhandelen voor mijn salaris. Of ik ga proberen het meeste eruit halen. Of ik ga mijn vakantiedagen allemaal opmaken. En ik ga het proberen te rekken, zeg maar. Want ik moet voor mezelf opkomen, want dat doet de organisatie ook. En wat wij eigenlijk proberen te doen, is dat helemaal om te draaien. En te zeggen, nee. Jij bent het allerbelangrijkste. De organisatie komt op een latere plaats. En wat doen de collega's dan? Die zetten de organisatie op de eerste plaats. In plaats van hunzelf. En dat zagen we in dat op een gegeven moment... Waarbij Kito Y, een soort de sub-BV die wij toen opstarten met organisatieadvies. Daar deden we op een gegeven moment niet meer dat collega's aannamen. Maar dat collega's zichzelf mochten aannemen. En dan mochten ze hun eigen contract... En ze kregen van tevoren alle informatie. Mm-hmm. Mensen die bij ons wilden werken, we zeiden geen ja of nee. Jij mag zelf bepalen of je bij ons wil komen werken. Maar je stelt je eigen contract op met je eigen voorwaarden. Wij tekenen blind. Kijk wat er gebeurt.
Inclusief salaris.
Ja, dus salaris, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. Alles wat je wil hebben, whatever. Zet het in een contract, wij tekenen blind. Dus al zet je er een Ferrari op, het is prima. We zeiden er wel bij, kijk, als jij die Ferrari erop zet, dan komt die Ferrari er misschien wel. Maar als we aan het eind van de maand niet genoeg geld hebben om die Ferrari te betalen, hebben we een probleem. Dus dan gaan we of failliet, en dat vinden wij geen probleem. Maar kijk, dan start de wereld nieuws, we zien het wel. Of we gaan gewoon een gesprek met z'n allen hebben en om te kijken of die Ferrari weg moet, of dat jij weg moet, of whatever. Of iets moet inleveren, zodat we wel die Ferrari kunnen betalen, whatever. Dus we gaan een gesprek hebben aan het eind van de maand dan. Dus dat is waar je rekening mee moet houden. Hier is wat we verdienen. Dit is wat alles kost wat we nu hebben. Dit is wat de mogelijke omzet is naar de toekomst. Succes. Bepaal je eigen contract maar. En je mag zelf bepalen wat je gaat doen. We gaan dat allemaal niet vertellen. we gaan eigenlijk geen vacature uitzetten, want we hadden allemaal mensen die bij ons graag wilden werken. Regel je eigen contract. De eerste mensen tegen wie we het zeiden, die schrokken zo erg af. Die gasten zijn helemaal gek, dit gaan we niet doen. dus dat was gelijk een mooi filter. En de allereerste persoon die wel zichzelf een contract gaf en die wij tekenden. Nou, ik was natuurlijk heel benieuwd achteraf, toen ik al getekend had, van wat heb je nou jezelf gegeven? En toen zei, want ik had niet eens dat papierwerk doorgelezen. Hij zei toen met droge ogen, minimumloon. En ik zei, maar je had alles kunnen zeggen, weet je wel, elk getal. En waarom geef je jezelf dan minimumloon? Hij zegt, ja nou, weet je, ik weet wat jullie verdienen. Ik weet wat er op de bankrekening staat. En ik weet ook dat ik elke maand mijn eigen salaris kan opkrikken als ik dat wil. Dat doen jullie, dus dat mag ik dan ook doen. Ik wil gewoon even testen en mezelf bewijzen en laten zien dat ik wat kan verdienen. En dan krik ik mijn eigen salaris wel op. Dus hij doet precies...
Mensen
dus
gaan aan de onderkant zitten dan.
Hij gaat helemaal door, ja. Dus we moesten bijna mensen nog bijna gaan beschermen dat ze niet te laag gingen zitten. En dat gebeurde met... We hebben dit met stagiaires gedaan die hun eigen stagevergoeding mochten bepalen. Nou, dat was een stagiair die had bij een vorige stage 1000 euro per maand verdiend. Nou, prima stagevergoeding, denk ik. En die gaf zichzelf bij ons... Had ze ook 1000 kunnen doen, maar ze gaf zichzelf 375 euro. En dus... Waarom? Ja, toch meer verantwoordelijkheidsgevoel voor de organisatie. En we zetten de organisatie op prio nummer 1. Want wij krijgen nu als persoon zijnde de prio vanuit de organisatie.
Maar daardoor, wat je al zegt inderdaad, heb je de zeef al ingebouwd natuurlijk. Van mensen inderdaad die de misbruik eventueel van zouden willen maken. Die vullen dat niet in of die haken dan al af.
Nee, ook omdat de transparantie zo groot is. Want iedereen zou weten wat je jezelf geeft. Ja. Dus...
Het doet me een beetje denken aan de bedrijven Zappos, die volgens mij na hun proeftijd van de mensen, of na een half jaar, dan krijgen ze desnoods $2,000-$3,000 krijgen ze mee als ze dan zeg maar zouden vertrekken.
Klopt.
Ja. Dus dan heb je ook alweer een zeven.
Mooie filter.
Ja, inderdaad.
Mensen die echt willen en echt denken van dit is wat voor mij, nou die komen dan. En die zijn dus allemaal in staat om eigenlijk zichzelf onder te waarderen, daar moet je een beetje voor uitkijken. Maar ja, dat doen ze. En daarna kunnen ze eventueel wel een beetje opkrikken. Maar ze gaan zichzelf bewijzen voor de organisatie.
Je kan het ook de andere kant op doen. En dat heb ik ook wel eens gehoord van een restaurant. Waar dat je achteraf na de maaltijd mag je zelf bepalen hoeveel het waard is geweest. En veel mensen die geven dan meer geld. Als dat oorspronkelijk op de menukaart als prijs erbij stond.
Klopt. Ik heb dus nu heb ik dus ook een psycholoogpraktijk samen met een maat van mij. Die psycholoogpraktijk is eigenlijk van hem. Hij zit in het kito-pand. Dus ik ga nog steeds terug naar het oude kito-pand om daar... Want daar is allemaal verschillende bedrijven zitten daarin. En hij was toen ook binnengekomen. Ik had hem toen ook binnengehaald als dat hij zijn psycholoogpraktijk ging starten. Hij doet dat dus. Hij vraagt, en dat doe ik dus nu ook met mijn cliënten. Is aan het, als ze de sessie hebben gehad, dan krijgen ze een betaalverzoek. En in dat betaalverzoek staat, vanaf dit bedrag mag je bepalen wat je wil geven. En heel veel cliënten geven meer dan dat beginbedrag.
Omdat je toch niet over wil komen als
cheap of zo. Ja,
nee, inderdaad. Klopt. Dus dat is inderdaad dan maar een beetje aan de hogere kant van.
Dat is super interessant.
Ja, dat is een leuke experiment inderdaad. Ja. Nou, het lijkt geen twijfel dat dit natuurlijk ook naadloos aansluit bij Feike Cats met zijn verleuken model.
Zeker.
Die wordt ook genoemd in jullie boek en die heeft jullie ook geholpen. Hoe heeft hij jullie zeg maar ook geïnspireerd hierin? Met wat voor soort voorbeelden kwam die of wat voor tips en trucs heeft hij aan jullie?
Ja, eigenlijk wat heel fijn was aan Feike, en ik spreek hem nog regelmatig, is dat hij eigenlijk heel erg bevestigde wat wij deden, zeg maar. Dus dat was heel fijn voor ons om te zien van, we worden door iemand die wel echt verstand lijkt te hebben van klantgerichtheid natuurlijk. En hij heeft het dan over klantenthousiasme. Dat het dingen leuker maken ook echt daadwerkelijk helpt. En wij gingen daar nog bewuster dan mee om eigenlijk naar de toekomst sinds we hem kenden. Van oké, hoe kunnen we nog in de kleinere details nog meer dingen verleuken dan dat we al deden? Of daar nog meer voor gaan staan, zeg maar. Want soms deden we dingen per ongeluk, zoals die onbeperkt vakantiedagen in het begin. Maar ook wat we deden bij Kito was op een gegeven moment, de vaatwasser werd niet altijd geweldig in en uitgeruimd. Dus op een gegeven moment hadden we niet genoeg glazen meer, dus kwam er een klant langs en die wilde koffie. En het enige wat we nog over hadden waren champagneglazen. Dus diegene kreeg koffie in een champagneglas. En die vond dat helemaal fantastisch. En die ging er foto's van zitten maken. En toen dachten we, dat is nu een nieuw... Dus op een gegeven moment kreeg iedereen die binnenkwam, kreeg koffie in champagneglazen. En dat was een soort van een nieuwe truc. En dat was ook een soort van... Waar Feike, die vond het geweldig. Want dat was ook een soort verleuken stukje. Waarbij je gewoon iets simpels als koffie eigenlijk nog een stapje luxer lijkt te maken. Terwijl het is gewoon nog steeds hetzelfde koffie.
Als ze er in beker zitten, dan heeft niemand er aandacht voor.
Nee.
Maar nu is het
bijzonder. Een champagne glas, er werden Instagram foto's. Ja. Dat was echt, we zijn bij Keto geweest, klik. Weet je, dat was gewoon heel grappig. Dus zo, ook om in de kleinste dingen het net een beetje anders te doen of net een beetje te verleuken. En dat hielp wel heel erg. Ja.
Heb ik nog één kleine tip even tussendoor.
Ja, tuurlijk.
Toen ik hier aankwam, gebouw 6 moest ik hebben. Ja. Ik zie parkeerplaatsen. Ik denk, hé, dat is prima voor mijn apparatuur. Kan ik daar, hoef ik niet mee te sjouwen. Zie ik overal bordjes staan. Alleen voor directie.
Ja.
Ah, ik denk, oh.
Ja, vertel me wat. Ik kom hier elke dag en ik schaam me kapot. Maar ja, het is niet van mij. Het is van de vanellenfabriek natuurlijk zelf.
Ja.
Maar het is natuurlijk verschrikkelijk inderdaad. Dat soort...
Voor de klanten tevredenheid is het...
Nee, het is echt erg. Maar ja... dat is natuurlijk wat er heel veel gebeurt bij organisaties, dat dan toch de directie, die vinden dat zij vooraan of zo mogen parkeren, alsof ze gehandicapten zijn of zo. Terwijl je zou denken, nee, geef het gewoon aan of de eerste die komt, of misschien wel juist degene die het hardste, eigenlijk misschien onderaan de ladder, de schoonmaaksters die het meest fysieke werk doen, waarom zouden zij niet vooraan mogen parkeren? Want weet je.
Je kan het ook omdraaien natuurlijk. Precies. Denken van, ik heb natuurlijk nog een hele mooie missie hier te gaan met die directie van Vanellen.
Er is genoeg te doen, dat is zeker waar, ja.
Okay. Omarm je ook de denkwijze van Louis Goulmy met zijn boek Echte Mannen Werken 4 Dagen, die ik eerder in mijn podcast mocht interviewen.
Jazeker, ja. Ik vind Louis fantastisch. Mm-hmm. Bij People's werken we ook 4 dagen, max. Mm-hmm. Ik werk dan 3 dagen zelfs, dus ik heb dan ook nog de 1 dag dat ik die praktijk, die psychologenpraktijk doe. Maar wij werken dus maximaal 4 dagen. Ik geloof daar ook in. Er zijn nu genoeg studies ondertussen die laten zien dat de productiviteit eigenlijk niet vermindert, zelfs vaak verbetert. Ten opzichte van een 5-daagse werkweek. Dat is gewoon waar we eigenlijk met z'n allen misschien wel heen zouden moeten.
Maar dan komen we ook weer terug op, we worden nu nog afgerekend op uren.
Ja.
5 dagen, 40 uur, dat is de standaard. En als je 4 dagen, dan wordt het 80% van je fulltime salaris. Terwijl inderdaad de output, de outcome, dat zouden we eigenlijk bepalen moeten doen.
Ja.
Waarom denk je dat? Ik kan me voorstellen, als jij bijvoorbeeld beveiliger bent, dan is dat lastiger om dat toe te passen. Maar in alle creatieve beroepen, zou je dat toch al veel eerder en veel vaker toegepast moeten kunnen hebben?
Ik denk, het is gewoon heel lastig om dus een prijskaartje aan uitkomst te plakken. En als iemand een flyer designt voor je, het is ook gewoon, als jij niet een designer bent, en dan heb je dus iemand nodig die dat dan doet, is het heel lastig om te zien, is dit goed of niet? En dus ga je dan maar liever iets wat tastbaar is, daar wil je dan een soort van controle over houden, als soort van de klant zijnde ook. En dus ga je vragen van, zeg dan maar hoeveel uur je ermee bezig bent geweest en wat is je uurtarief? Want dat geeft een min of meer dan een beter beeld in je optiek, zeg maar. En ik doe het tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. dat je dan nog ergens controle over hebt of dat dan laat zien van hoe hard iemand heeft gewerkt. Zo, voor hetzelfde geld kan iemand in 1 uur tijd misschien wel een veel beter en mooier en fantastischer design eruit hebben gedaan. Omdat iemand gewoon super ervaren is en heel veel skills heeft ten opzichte van iemand die er 40 uur over doet die net begint. En die dan eigenlijk misschien maar de helft of een kwart van de kwaliteit van het design kan doen. Maar wie krijgt er dan uiteindelijk? Dan moet die ene natuurlijk een hoger uurtarief doen. En dan is de vraag of je daar dan voor wil betalen, want dat uurtarief is wel heel erg hoog. Het maakt het altijd lastig, maar ik denk dat gewoon de klanten hebben dat controlemechanisme, willen dat graag. Om ergens nog een beetje grip op te houden, dat het niet uit de klauwen loopt. En het is ook moeilijk om natuurlijk de uitkomst te bepalen vooraf. En dat is makkelijker achteraf. Maar dan wordt het opeens veel te duur. Per ongeluk. Dus je wil een beetje weten wat je gaat kopen.
Dus het is ook in die controle en vertrouwen. Hè?
Het is continu controle. Het is continu dat vertrouwen. Maar ook gewoon... En ergens, natuurlijk vanuit klantperspectief, ik snap het ook ergens wel. Je wil toch een beetje weten waar je aan toe bent. En dat is moeilijk vooraf te bepalen, denk ik. En dan heb je natuurlijk... dat sijpelt natuurlijk, dat urenstuk vanuit klanten sijpelt dan natuurlijk ook door naar je medewerkers die dan ook ergens misschien op uren afgerekend moeten gaan worden.
Maar in jouw voorbeeld van die flyer, als hij de ontwerper onder de douche staat en heeft dan zijn lichtflits en hij zet het erna op papier, dan kan het binnen een uur kan het inderdaad afgerond zijn.
Precies.
Maar voor hetzelfde geld, doet hij nog een week lang en schrijft hij gewoon 40 uur, declareert hij.
En dat is dan ook, dat is natuurlijk, dus dan moet hij meer, dan moet hij een beetje met een vork gaan schrijven, prima. Of hij moet zo transparant kunnen zijn van, luister, ik denk ook na in het weekend over jouw probleem. Die uren schrijf ik ook, dat je het even weet. Want dat is gewoon denktijd wat ik nodig heb om tot het beste oplossing te komen. deal with it. En dus wij proberen ook vanuit Peoples eigenlijk liefst ook van de uren af te blijven. En gewoon te zeggen van, we gaan een maandbedrag partnerschap met je aan. Mm-hmm. En we gaan continu samen monitoren of we het gevoel hebben dat daar genoeg voor wordt geleverd of niet. En als je vindt dat dat niet gedaan wordt, dan compenseren we dat. En als wij dat ook kunnen vinden, dan compenseren we dat ook. Maar het kan ook zijn dat we dan juist heel veel doen en dat we dan later het bedrag moeten bijstellen. Dus we beginnen gewoon een beetje laag en dan kijken we wel wat er gebeurt. En dan kunnen we het altijd nog naar omhoog bijstellen als we vinden dat het even waard is.
Merk je wel dat er een trend is dat dit vaker gaat gebeuren?
Ik denk dat heel veel, zeker ook in de dienstverleningssector, dit het liefst natuurlijk wil. En dat het veel minder op de uren is, maar veel meer op de impact. Zeker ook omdat, ja, weet je, we gaan nu ook met AI dingen nog sneller kunnen. Maar de uurtjes, dus de uurtjes worden minder, maar we leveren nog steeds dan wel evenveel product op. Mm-hmm. En waarom zou je daar niet gewoon tot op zekere hoogte ook nog voor een bepaalde manier net zoveel voor gaan betalen? Ja, het wordt nu makkelijker. Dus, en dan ga je natuurlijk concurreren. Nou, het wordt allemaal lastig, denk ik. Maar ik denk wel dat we langzaam maar zeker van de uren af moeten, ook omdat, nou, in ieder geval voor de gezondheid en de productiviteit, die 4 dagen heel erg duidelijk lijkt. Dus ik, helemaal terugkomend, ik geloof heel erg in wat Louis Goumi verkondigt. Ik denk dat we daar gewoon eigenlijk zoveel mogelijk naartoe moeten. Maar dat gaat wel heel geleidelijk, denk
langzaam,
ik. Langzaam.
Langzaam. Maar goed, met deze podcast dragen we weer een steentje bij. Hè?
Dit werkt gewoon, Jaap. Het is gewoon elk steentje.
Helemaal goed. Nou, we gaan dan nog een muurtje gaan we helemaal omver schoppen.
Let's go.
Hoe denken jullie over vergaderen?
Ja. Ik vind het persoonlijk verschrikkelijk. Maar dan voornamelijk ook de manier van vergaderen. De soort van traditionele manier van vergaderen. Die je ook bijna op je. Nou, ik heb ook nog HBO gedaan, International Business Studies. Daar moesten we dan natuurlijk leren vergaderen. Waarbij we dan ook iemand als voorzitter en bereidt de agenda voor. Mm. En iemand doet de notulen. En die notulen worden dan rondgestuurd en niemand leest ze. En ik dacht toen van, als ik dan in het professionele leven kom, dan gaat het natuurlijk veel efficiënter en effectiever. En dan snappen mensen natuurlijk veel beter hoe je moet vergaderen, want dit slaat nergens op wat we aan het doen zijn. En dan kom je in het werkveld en dan zie je dat ze het precies zo doen. Weet je wel? Ja. Hoe kunnen we nog steeds hier zijn met notules die gemaakt worden die niet gelezen worden? En waarom zijn we dit poppenkastje aan het doen? En dus, kijk, je moet overleggen met je collega's soms voor bepaalde dingen. Als dat door tijdsgebrek, dat je dat enigszins gestructureerd moet doen, dat je omdat je dan op dat moment met z'n allen bij elkaar bent, fine. Weet je wel, maak er dan een agendetje van. Maar zet er dan ook bij misschien wat het doel is van dat agendapunt, is het informeren. Oh, als het informeren is, dat kan ook via een ander kanaal. Dat kan ook via Slack of via, weet ik veel wat voor communicatietool je misschien gebruikt. Of een nieuwsbrief naar de collega's. Als je wil informeren, doe het dan zo. Of doe een presentatie. Whatever. Maar is het iets om te discussiëren of om een besluit te maken? Dat kan in een vergadering. En kijk dan hoe je dat zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk dan kan doen. Zonder dat je, en weet ik veel, zet de vergadertijd niet op 1 uur, maar op 3 kwartier of op 50 minuten of zo. Of op 1/2 uur. Gewoon om er een beetje druk achter te zetten. Want we gaan toch altijd dat uur vol lullen als er een uur vol staat.
Het leukste is altijd als een vergadering van tevoren in de agenda staat van 1,5 uur. Dan duurt het nooit korter. Nee. Maak je er 2 uur van, dan duurt die 2 uur. Maak je er 1 uur van, dan is het binnen 1 uur. Is het klaar.
Precies. Dus kort hem in en doe het niet te vaak. En ga als niemand er naartoe, weet je, ga gewoon af en toe. Soms moet je dan, en dat is een beetje raar, vergaderen over het vergaderen. Hoe gaan we zo'n vergadering insteken? Doen we natuurlijk wel of niet? Als niemand het leest, waarom zijn we het aan het doen? Laat het dan gaan. Schrijf dan desnoods 2 actiepunten die eruit komen op. Of het besluit wat is gemaakt op. En deel dat in de communicatiekanalen. En dat is het. Maar ga niet hele verslagen die, weet je, ja, is het nodig voor verslaglegging? Really? Weet je, waar ga je dat ooit nog eens teruglezen? Ik denk het niet. Ja, en je kan het misschien voor juridische doeleinden dan uiteindelijk gebruiken. Maar dan zit je jezelf alweer heel erg in te dekken voor iets wat mogelijk ooit gaat gebeuren. En daar komen al die regeltjes vandaan en dan zet je jezelf alleen maar in de tang, zeg maar.
Dus eigenlijk zal dit ook wel voortgekomen zijn omdat er ooit eens een keer in een vergadering iemand, ja, maar ik heb 3 maanden geleden heb ik dit gezegd en je kan het nog teruglezen in de notulen. Dus, ja. Dus het ligt dan vast inderdaad en daarom zijn we dat blijven doen.
Ja.
En datzelfde doen we nu ook nog steeds met onze arbeidstijden eigenlijk, van 9 tot 5. Ik bedoel, je hoeft 's ochtends maar de fileberichten aan te zetten en de mensen staan weer op dezelfde plekken staan ze weer in de file, terwijl het eigenlijk inderdaad heel anders kan natuurlijk.
Tuurlijk.
Maar we blijven hetzelfde doen.
Ja, gewoonte diertjes, hè. En ook indekken continu. Dus het komt weer dat vertrouwen uit. Is dat je eigenlijk zijn organisaties zich continu aan het indekken. En eigenlijk zou je precies het tegenovergestelde, denk ik, moeten doen. En volgens mij schrijf ik ook in mijn boeken ergens iets over van dat we bij een grote organisatie kwamen. Dat we eerst de veiligheidsfilmpje moesten kijken. Mm-hmm. En wat eigenlijk werd getoond op het veiligheidsfilmpje was hoe je de trapleuning moest vasthouden. Dat je hem ten alle tijde moest vasthouden als je de trap ging lopen. En als je heel veel spullen in je hand had, dan moest je één hand vrijmaken zodat je de trap leeg had. Dat je echt denkt van, maar dit is zo kinderachtig. Maar blijkbaar is er iemand ooit een keer van de trap geknikkerd. En die heeft het bedrijf aangeklaagd, blijkbaar. En dat gaan ze nu ten alle tijde proberen af te dekken. Waarbij ze nieuwe klanten, leveranciers, alles die dat binnenkomt, behandelen als kinderen. En ja, weet je, vergeet niet wat... ik snap wat het oplevert, soort van, je probeert daarmee de volgende rechtszaak te voorkomen. Maar vergeet niet wat de negatieve... dus de kosten zijn van die regel die je invoert. Want je doet het altijd vanuit een positief perspectief vaak. We voeren het in zodat we rechtszaken kunnen voorkomen. Oké, klinkt als een goed idee. Maar wat zijn de negatieve consequenties hiervan?
Het middel is eigenlijk veel zwaarder.
Ja.
En dan kom je ook weer op cultuur uit. Want iemand die nu nieuw bij die organisatie begint, die krijgt ook dat filmpje. Ja. En na 2 dagen dan is hij gewend of hij wordt aangesproken door iemand van je moet wel de trapleuning vasthouden. En na 10 jaar doet hij bij wijze van spreken nog steeds.
En dan gaat die nieuwe collega's ook weer manen op. Hey, wel de trapleuning vasthouden. Ja. Maar weet je nog waarom eigenlijk? Nee, eigenlijk weet ik het niet meer. Omdat het hoort? Ja. Nee.
Bekende test met de aap, die nog gesloten werd.
Precies.
Okay. Nou, we hebben al meer dan 1 uur hebben wij volgepraat. En we zouden er zo nog 1 uur aan vast kunnen plakken. Maar we gaan toch zo op de foto met de Gouden Graal podcast.
Yes.
Yes, het hoogtepunt.
Helemaal zin in.
voordat ik overga tot mijn vaste slotvraag, ben ik nog iets vergeten te vragen of weer nog iets kwijt voor deze podcast?
Wil ik iets kwijt? Nou ja, ik denk als je nu deze hele aflevering hebt geluisterd als luisteraar, zou ik gewoon willen prikken van probeer eens iets uit bij jouw organisatie of neem iets onder de loep waarvan je denkt, dat is eigenlijk misschien wel raar dat we dat doen. En probeer eens te kijken of je zo'n experiment kan opstarten. Dat je met je leidinggevende, of als je zelf leidinggevende bent, probeert om te zeggen, oké, we gaan gewoon iets uittesten, iets nieuws, iets een regeltje schrappen. Dingen simpeler maken, dingen weghalen is vaak een soort van laaghangende fruit. Dus oké, we gaan niet meer, niemand hoeft meer 9 uur precies te komen. Kijk maar wanneer je komt, zolang we ons werk maar af hebben. En dan gaan we 3 maanden testen, kijken wat het doet. Dan heb je een regel geschrapt. En kijken wat er gebeurt. Breng dit als een boodschap naar de collega's. Want we gaan het testen voor 3 maanden. En daarna gaan we evalueren met elkaar. Om te kijken of het werkt. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ik denk dat je daarmee heel veel van je organisatie kan veranderen naar het positieve. En werk hopelijk een stukje leuker wordt. Dus.
Nou, een heel mooi einde. Maar we gaan nog 1 zware onderwerp behandelen.
Yes, lekker.
Wat zou je eerste beslissing zijn als je morgen minister-president van Nederland zou worden? En de functie is nog vakant. We weten
het. Ja, zeker. Oh... Man, zoveel. Nee, wat is het eerste wat ik zou doen?
In ieder geval belangrijk willen maken in Nederland.
Ik denk het allerbelangrijkste daar is dat ik zou proberen om ook de cultuur van leiders binnen de politiek, zeg maar, dat we die dus ook positiever en beter zouden inrichten. Dat we transparanter gaan handelen. Dat we laten zien dat we ook onszelf kwetsbaar opstellen en zeggen dat we sommige dingen ook niet weten of niet kunnen. En dat het belangrijk is om te zeggen, omdat wij ook mens zijn en niet alle wijsheid in pacht hebben. En juist zo eerlijk mogelijk tegenover de bevolking willen zijn. En niet dingen in achterkamertjes politiek zoveel mogelijk. Soms moet het misschien vanwege veiligheidsredenen. Maar zeg dat dan. We kunnen dit niet bespreken vanwege veiligheidsredenen, maar... we proberen de rest van alles wat we doen en willen doen zo eerlijk mogelijk te bespreken zonder politieke agenda's. En,
ik begrijp wat je zegt, maar denk je niet dat de kiezers daarna die politici enorm zullen afstraffen? Want heb je wel eens een politici gezien die heeft gezegd van ik heb een beslissing genomen, maar nu ik erover na heb gedacht, kom ik na 3 maanden op een ander besluit uit?
Nou, ik weet niet of ze dat heeft gedaan, maar ik weet niet of de minister-president van Nieuw-Zeeland, die dame, ik ben de naam vergeten.
Ja, Aiden, geloof ik.
Ja. Dat was het toonbeeld van kwetsbaarheid, van openheid en eerlijkheid. Gewoon ook, ik ben ook moeder, dus ik moet ook gewoon voor mijn kind zorgen. Of gewoon die menselijkheid erin brengen van dat ze... Zij zou zomaar ook wel eens gezegd, ik weet het niet zeker, maar zomaar gezegd kunnen hebben, zo zie ik haar karakter in ieder geval. Dat ze zegt, ja, ik weet het ook niet. Of ik doe maar wat. Of... We gaan dit proberen, maar we hopen dat het goed werkt. En laten we het ook eventueel terugdraaien als het niet goed werkt. Dus dat je ook die ruimte ook probeert in te nemen om daar open over te zijn en je kwetsbaar daarin op te stellen. Ik denk dat dat heel krachtig is. En zij werd echt bejubeld als een van de beste leiders van bla, zeg maar. Ja. Dus ik geloof zeker dat het kan.
Nee, daar heb je gelijk in. Inderdaad, dat is een heel goed voorbeeld. Nou, dat is een mooi eind van deze podcast. Dan wil ik je hartelijk bedanken voor de ontvangst hier bij de Vanellefabriek. Voor de koffie natuurlijk bij de Vanellefabriek.
Zonder champagneglas dan wel.
Zonder champagne.
Het is geen keto, hè. We zijn met
kippers. Nee, dat is waar. Hè. En mensen die meer over jou te weten willen komen, hoe kunnen ze jou bereiken, informatie over je vinden?
Je mag me altijd toevoegen op LinkedIn. Gewoon naar Lennart Thoma gaan. Ik heb ook lennarttoma.nl, volgens mij ook .com. Ik weet het niet eens meer, maar je kan genoeg over mij vinden, denk ik. En leuk als je mijn boeken leest of naar een podcast luistert. En contact opnemen mag bij als je vragen hebt. Dus contact met mij.
Dankjewel.
Jij bedankt.
Je hoorde Lennart Thoma, die je van houdt om alles in twijfel te trekken en nieuwe ideeën te verkennen. Als je ook aangestoken bent door zijn enthousiasme, zou ik je zeker aanraden om zijn boeken te lezen en hem te gaan volgen op LinkedIn. Want ik heb zomaar het vermoeden dat er nog veel meer experimenten op het gebied van hoe wij ons werk organiseren gaan volgen. Tot de volgende aflevering. En vergeet je niet te abonneren op de Gouden Graal podcast. I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy is going.